Leuk dat je luistert naar mijn podcast Leiders en Teams, waarin ik je meeneem in alle facetten van leiderschap, teamontwikkeling, systeemdenken en groepsdynamica om samenwerkingen in teams leuker, krachtiger en met veel meer rendement te maken. Mijn naam is Mieke van der Kroon en ik help leiders het plezier in het leidinggeven te vergroten door teams vanuit de juiste flow te laten samenwerken. Heel veel luisterplezier! Hey hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Leiders en Teams. Als je een regelmatige luister was, ja, ik ben er een tijdje uit de lucht geweest. Het is alweer een maand terug met mijn laatste aflevering, maar in de tussentijd heb ik iets fantastisch meegemaakt. En ben ik 50 geworden. Nou is dat laatste, ik ben alweer een week 50, maar groot feest gegeven. Nam ook een hoop tijd in beslag. Ik heb erg genoten, maar wat ik heb meegemaakt in april, nou daar gaat het vandaag ook over. Vandaag ga ik het met jullie hebben over hoe ga je van een pruts naar een topteam. Want ik heb het aan de lijve meegemaakt, zelf als teamlid. Hè? Dus niet als begeleider, niet als procesbegeleider, maar echt als teamlid, als core-lid. En ik ga jullie daarover vertellen, over dat project wat ik ben aangegaan. En ik ga jullie dus vertellen over mijn eigen ervaringen in het doorlopen van die teamfase. Hoe dat voelde. Wat er allemaal door mij heen ging in relatie tot groepsontwikkeling tijdens dat project. Het project Parachutes in de Polder. Het is een tijdelijk project, een theatermuziekgezelschap. En ik doe deze podcast in twee keer, in twee delen, omdat het anders een veel te lange podcast gaat worden. En waarom doe ik dit? Waarom vind ik dit nuttig? Als ik dit ga vertellen, dan neem ik je dus mee in dat verhaal. Maar jij gaat beseffen als leiding, als leidinggevende, waar je team doorheen gaat. Elke keer weer als er een nieuw teamlid zich in het systeem voegt. Dus je groepsdynamisch ga je hem snappen. Want iedere keer als je een nieuw teamlid in je team krijgt, dan doorloop je weer deze fase. Maar dat je het ook snapt hoe het voor een individu werkt. Dus hoe iemand die nieuw bij jou komt, bij een team wat elkaar langer kent, wat dat met je doet. En wat de invloed is daarvan op jouw gedrag in een groep. Omdat die dynamiek, de kracht van de groep, die zo onzichtbaar is. Maar hij is zo bepalend voor wat we doen en wat we laten. En dat jij je dus als leider gaat realiseren wat het effect is van deze psychologische processen in ons hoofd en in ons lijf. En hoe dat gaat samenhangen met jouw interventies in je leiderschap. Maar even, dat projectgroep. Parachutes in de Polder. En dat was een muziektheaterstuk over de hongerwinter in West-Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in die winter zijn er 28 droppingen gedaan vanuit Engeland. Om alle verzetsgroepen hier in Nederland te voorzien van wapens. En dat theaterstuk is dus deels gebaseerd op dat verhaal en een aantal personages die echt geleefd hebben. En met die feiten. En natuurlijk over die dynamiek van de oorlog. Dus het was een voorstelling over twijfels en over keuzes en over verantwoordelijkheid. En het speelt zich af bij een vriendengroep die deels door toeval wordt betrokken in het verzet. En ja, dat is een voorstelling over moed, over houvast, over wat is het juist om te doen. En dat project startte natuurlijk al veel eerder dan dat half jaar waarin wij met elkaar aan het werk zijn geweest. Want zo'n artistiek team en je vergunningen en subsidies, dat loopt natuurlijk wel een twee jaar vooruit. Maar zo ongeveer voorjaar 2024 zijn zij actief acteurs en koorleden gaan zoeken. Voor audities half juli 2024. En de eerste bijeenkomsten voor acteurs en koorleden waren pas tweede week oktober. De deadline was dus 3, 4 en 5 mei 2025. En wij moesten dus 5 keer spelen in Stadsschouwburg, het park. Met bijna 1000 mensen in de zaal. En ja, een heel mooi gezamenlijk doel, hè? Ik zeg altijd, je moet je gezamenlijk doel helder hebben. Nou, die was heel helder. Een spetterend voorstelling geven. Maar Dat was gewoon nog niet helemaal duidelijk of voor ogen hoe dat eruit ging zien. En we hadden maar een half jaar, wetende dat de meeste musicalgroepen hier in Noord-Holland, die ik ken, zijn meestal een jaar of langer bezig met een voorstelling. Wij dus maar een half jaar. En we oefenden in een school elke week. En we kwamen wel samen voordat we dan begonnen. En met de koffie waren we samen. Maar in principe was de groep acteurs, dat waren 12 mensen, 13 mensen. En de koorleden, we begonnen eerst met ruim 30. Uiteindelijk stroomden er nog een paar in november. En volgens mij zaten wij ergens achter in de 30 of bovenin de 40. Ja, moet haast wel, want we hadden 53 mensen gezenderd uiteindelijk. Dus best wel een groot koppel dus. Met de pauze samen, maar we hadden dus nog niet echt een gezamenlijke opdracht. Zij moesten het acteergedeelte helemaal gaan uitwerken. En wij moesten, alles wat gecompenseerd was, moesten wij ons gaan aanleren. Nou ja, en ik kende helemaal niemand. Dat is het hele grappige. De producent kende ik. En de scriptschrijver, maar zou pas in april weer komen. Dus ja, ik wist dat zij hem had geschreven, maar voor de rest niet. En ik kende helemaal niemand. En dat is best heftig, wetende, als je mij kent, dat ik me heel makkelijk beweeg in groepen. En ik laat me de kop niet zo snel gek maken. Maar helemaal niemand kennen, dat is best wel een gekke gewaarwording. Want ja, nou ja, en hoe vaak doe je dat nou eigenlijk echt in je leven, hè? In werksituaties gebeurt het wel, dat mensen van baan verwisselen of zo. Maar ja, hoe doe je dat? Dit was echt vrije tijd gewoon. Hoe vaak kom je nou in situaties dat je helemaal niemand kent? Nou, in termen van teamontwikkeling, als je zo'n groep bij elkaar zet, het is per definitie loszand van elkaar. En het wordt voor ieder teamlid afzonderlijk, wordt het een individuele zoektocht naar je rol, naar wat er van je verwacht wordt. En je bent eigenlijk alleen maar bezig hoe iedereen zich met elkaar verhoudt. Dus wat zie je in de groep? Je ziet de mensen die elkaar kennen, die zie je elkaar opzoeken. Nou, dit was in een bepaalde setting van een toneelgezelschap die elkaar vaker opzochten. Dus een heleboel mensen kenden elkaar wel, of van het dorp, of van vroeger. Maar eigenlijk was de kern was dat Opmeer, Hoogwoud, Wognum, dat waren een beetje de bedding van de mensen die er een beetje vandaan kwamen. En dan had je nog een clubje mensen die kwamen een beetje uit eromheen. Enkhuizen, Horen, nou, ik dan het Veld. Maar je ziet dus degene die elkaar kennen, die zie je elkaar opzoeken. En hele enthousiaste begroetingen en geknuffeld. En ja, dan gaan ze de relatie weer ophalen van wat er ooit was. En je ziet mensen dus elkaar dan bevragen. En hoe gaat het dan nu met je? Ja, en daar sta je dan naast. Echte interesse naar een ander is er nog niet echt, want ze zijn gewoon nog heel erg bezig met iedereen die ze kennen om daar weer eventjes de band mee aan te sterken. Ja, of ze zijn heel voorzichtig nog naar de mensen die ze niet kennen, maar meestal zijn de mensen die ze niet kennen, die negeren ze nog wel even. Dus ik werd een beetje grotendeels genegeerd. Nou ja, ja, en wat doe je? Ja, je deelt nog niet je diepste mening, je deelt nog niet je gevoelens of iets. Gespreksonderwerpen blijven heel neutraal. Het gaat over het weekend of wat er gaat komen of wat je gaat doen of hoe je dag was. Of de basis is een beetje, we zoeken vooral heel veel plezier met elkaar op. Ja, en wat deed ik? Ja, naast knijterhard die stukken oefenen en inzingen. Maar wat deed ik daarnaast? Dat bedoel ik dan, hè. Dus ja, ik had een heleboel gedachtes. Ja, met wie heb ik het leuk? Oh jee, die vindt me niet leuk. Oh mijn god, zij hebben elkaar, die sluiten mij buiten. En even serieus, deze gedachten, ze zijn zo abnormaal. Want ik weet met mijn hoofd dat het niet zo is. Zij zijn gewoon met elkaar bezig. En ik maak met mijn hoofd daar een interpretatie van. Maar die sociale programmering in je brein, het is echt ongelooflijk. Maar het was voor mij in die eerste na 2 maanden echt wel aftasten en echt mijn best doen om mensen te leren kennen. Heel veel vragen stellen, echt de verbinding met mensen zoeken. Maar wat een aannames had ik in het begin, zeg. Oh, maar ik had een beetje, je hebt nog niet echt het contact met een ander om aannames te gaan checken. En überhaupt was de groep daar niet voor, hè. Het is niet een werksetting waarin dat heel functioneel is om te doen. Want ja, je bent daar een beetje in je eigen privé-tijd als vrijwilliger. Heb je al opgegeven als koorlid. Dus moet wel een beetje luchtig blijven. Maar ja, ik had zoveel aannames. Jeetje, Mina. Ja, dat de dirigenten mij wel een slechte zangeres vond. Of dat ik een indringer was als ik erbij kwam staan. Of met sommige mensen echt dat ze me echt niet leuk vonden. Of ja, weet je, soms kreeg je nog als commentaar of werd je ergens op aangekeken. En je denkt, oh kak, en nou heb ik het gedaan. Weet je, echt om heel eerlijk te zijn. Maar ik had soms ook wel eens die gedachten over anderen, hè. Want het zijn zoveel tegelijk nieuwe mensen. Zoveel prikkels, zoveel namen. En het is de fase waarin het gewoon gedaan wordt. Aannames maken en die zeker niet checken. Je kent andere personen niet. Ja, we waren dus met bijna 40 man. En je staat gewoon op standje overleven. En iedereen die er is, heeft dus die interne drang, die sociale programmering, om duidelijk te krijgen wat je plek is in de groep. Iedereen. En je zag het iedereen ook doen. Heel grappig. Ja, dus, en dan bedoel ik dus, hoor je erbij? Word je graag gezien? En heb ik wat te vertellen in de groep? Dat zijn die drie intimiteit, relatie en invloed. Dus je ziet het mensen gewoon doen. En tegelijkertijd waren we als groep ook heel erg zoeken naar, zo gaat het bij ons, een soort gezamenlijke meetlat. En daarin was die dirigenten, die was heel duidelijk. We hebben een gezamenlijk doel. We gaan met elkaar fantastisch klinken. En dat deed ze zo leuk. Want ja, wat hadden wij nodig als koor? Hele duidelijke verwachtingen. Hele duidelijke kaders en een hele duidelijke meetlat. Want wij waren best wel een grote groep. Want als dat ging kakelen met elkaar, nou, ze had zo'n schoolbel, we waren immers in een school. En wij wisten als de bel klonk, nou, dan hadden we klaar te staan. Want ze was streng. Op tijd beginnen, geen gemiep, je moet je voorbereiden. Ze zegt er wat van als dat onvoldoende was. En evengoed wel, met heel veel humor en heel veel gezelligheid. Ik heb toch een zootje afspraken van haar opgeschreven. Maar, want ze kon ook zo ad rem zijn. Maar iedereen wist precies wat we aan haar hadden. 24 jaar, een klein wijfie, nog niet klaar met een masters op de conservatorium, maar zo goed in haar werk. Alles wat gespeeld is in dat muziektheaterstuk heeft zij zelf gecomponeerd. Voor elk muziekinstrument, voor elke klankgroep, voor alle lijnen, alle. De tekst heeft ze dan samen nog met Tim de Haan geschreven. Maar wauw, Bodien Koopman. Onthoud haar naam, die gaat nog hele mooie dingen doen in Nederland. Want haar muziekstukken, het was echt van hoog niveau. Ik heb me af en toe echt wel een beetje verslikt in, mijn god, waar heb ik me voor opgegeven? Ik dacht dat ik kon zingen, maar het oversteeg absoluut het gehalte van amateur zingen. En zij had de gave om alle lijnen te kunnen horen. En het ging haar ook altijd om de klank. In samenhang met andere klanken. Dus niet of je het fout deed, maar dan was de klank gewoon nog niet, nou, nog niet in samenhang met andere klanken. Dan had het nog niet genoeg wrijving met een ander, of er was nog niet een goede één klank vanuit de stemgroep, want wij waren met z'n zevenen. En dan moet je één klank met elkaar maken, dus dan was je nog niet goed genoeg naar elkaar aan het horen. Want ze wilden dat je eigen klankgroep, dat je goed erop afgestemd was, dat je samen één klank had, maar dat je dus ook de andere 5 stemgroepen ook gewoon nog kon horen. De bassen, de tenoren, lage alten, hoge alten. Wij waren mezzo-sopraan en dan heb je nog de hoge sopranen. Maar je wilde haar beloning. Je wilde haar compliment. En dat was dus het hele grappige. Het was knijterhard werken met elkaar, maar het was wel, Ja, maar ik weet nu wel wat het verschil is. Wij hoefden alleen maar te volgen. Wij moesten onze plek goed weten, dus dat betekent onze stemgroep, en daar super goed in worden. Weet je, wij hadden geen zeggenschap in al die composities of waar in het muziekzangstuk of onze eigen ideeën. Nee, en dat was wel een hele andere insteek als bij de acteursgroep. Dus ja, weet je, met de Metsies, daar ging ik de verbinding mee aan. Dat was echt het vervolg op de startfase. De Metsies, zoals we ons later noemden. En ja, daarin zijn we zo naar elkaar toe gegroeid. Eerst had je een koppel die met z'n tweeën heel erg goed bevriend waren. En die waren ook heel veel samen. Dus dan ben je een soort gesloten duo binnen een groepje. Maar nu, nee, weet je, op een gegeven moment groeiden we gewoon zo naar elkaar toe. Weet je, dat kwam allemaal goed hoor, met die nuchtere Noord-Hollandse humor van ons allemaal. Ja, en ik mis ze. Ik mis mijn Metsies. Ja, weet je, de jongste was halverwege de 30, denk ik. En de oudste was een paar jaar jonger dan mijn moeder. Dus onderling was er gewoon 50 jaar leeftijdsverschil. Nee, niet. Minder. Moet wel even goed rekenen. 40 jaar. Maar we raakten al en al meer met elkaar verbonden. Ja, we werden echt een subclubje in het grotere groepje. In een grotere koorgroep. Dus ja, even terug naar het begin. Wat zie je aan zo'n groep de eerste maanden? Wat hoor je in die communicatie? Nou, eigenlijk is heel kenmerkend dat je voor zo'n groep, dat ze met elkaar leren hoe die informatieoverdracht in de interactie goed gaat komen. En dat gaat natuurlijk met ups en downs. Dat gaat af en toe met een lach of met een sorry of met een auw, omdat in die eerste twee fases van teamontwikkeling, van groepsontwikkeling, heel veel persoonlijk wordt genomen en gemaakt. Dus dan voelt dat echt wel soms als auw. En in het begin waren we heel lief voor elkaar, bleven we aardig, speelden we niet echt open kaart, vaagheid, uitleggen, verklaren, heel veel humor gebruiken. Dat is ook trouwens, dat heeft een functie, dat is om de spanning weg te laten vloeien in een groep. En trouwens waren er ook die de rol van de clown op zich bleven nemen. En die dat toch tot op het laatst aan toe, die lach in de groep bleven gooien als het heel spannend was. Eigenlijk heel grappig hoe dit vast blijft kleven aan mensen. Groepen wijzen dat toe, hè. Dat is, ik was het een keer niet. Ik kan dat ook heel goed, namelijk ijsbreker zijn als spanning is in groepen. Maar ik kreeg de rol dit keer niet toegewezen. Maar je hebt er wel inderdaad een aantal mannen die dat heel goed kunnen. En na 1 januari, ja, toen werd het serieus. We gingen de deadline voelen. Dat deed wat met de groep, hoor. En bij ons koor was het leiderschap gewoon goed. En je merkte al wel soms na een paar maanden van mensen die hun mening gingen ventileren. Die invloed wilden hebben. En dat is heel normaal voor teamontwikkeling en groei. Maar onze dirigenten kon het prima aan, weet je. Zij was heel helder in ieders rol. Maar ze luisterde heel goed en ze vroeg ook door. Want als iets dus niet lekker ging, dan wilde ze wel weten waardoor. En dan kwam ze wel met oplossingen. Ze ging er heel goed mee om. Maar het was heel duidelijk, zij was in de lead. En eind januari, toen was onze eerste echte samenbijeenkomst met de acteurs. En dat was in een hele koude sporthal. Oh, wat was het daar koud. Eind januari. Nou, maar het was ook een heel erge tegenvaller. En dat was niet alleen omdat het heel koud was. Het was ook heel veel wachten, dat weet ik ook nog. Maar ja, alles was er dus. De dansregisseuse waren er, de acteurs waren er, de algehele regisseuse was daar. En die was totaal anders dan onze dirigenten. Heel lief, heel open. Ze is echt van het dorp. Ze is vrij jong, dus op zich snap ik dat ook wel dat ze dan een hele andere houding heeft. Maar het was helemaal niet zoals wij het gewend waren als koor. Onze dirigenten zei gewoon, stipt, zo en zo laat. En dan stonden we klaar. Dat deden we. Want zij vertelde wat je moest doen. En die zondag, ja, onze dirigente, die was niet in de lead. En dat hadden zij echt heel goed voor elkaar in het artistieke team. iedereen zijn taak en zijn rol. En die dag was afgesproken, de regisseuse ging aan de bak. En nou moet ik wel zeggen dat in die acteursgroep, kijk, dit muziektheaterstuk ging organisch nog groeien. Het was geen vaststaand script. Er was een basis, maar die kon dus ook nog veranderen door de invloed van de vloer. Dus hoe acteurs het voelden, die konden dus het laten groeien, laten bewegen. En als je dan bedenkt dat als startende groepen iets niet kunnen in die fase, dan is het wel verschillen van mening met elkaar kunnen integreren. En zij hadden dus een heel andere koekie te kraken. Weet je, en ondertussen reed ik elke week mee met een van de acteurs. Ik hoorde hoe het daaraan toe ging, maar wij merkten ja, gewoon een totaal andere vibe. Kijk, ik luister met het oor van uitzoomen, hè. Maar wat ik hoorde is gewoon, wat daar ook over een app ging, maar ook wat daar gewoon wekelijks gebeurde. Gekibbel, meningsverschillen, afspraken werden niet nagekomen, mensen werden niet aangesproken. Men sprak zich natuurlijk ook nog niet uit voor de lieve vrede. Ze kijken naar de leidinggevende, de regisseuse om dat te doen. Maar als je beseft, dat kan dus helemaal nog niet. Dat kan die groep in die fase nog helemaal niet. Dus het was echt heel pittig voor hun. Maar die zondag, eind januari, ja, het koor had dat natuurlijk, die wist dat helemaal niet. Kijk, ik had met mijn oor daar wel een beetje al een idee op, maar die zondag, totaal andere vibe. Het was supergezellig, hè, dat wel. Maar die acteurs, joh, ze lulden er constant doorheen. Gaven telkens een weerwoord. Waren ook met elkaar in gesprek, terwijl de regisseuse aan het woord was. Maar ook, ja, we gaan zo en zo laat beginnen. En het koor stond klaar en de regisseuse was er zelf nog niet. We waren dit niet helemaal gewend. Nee, dit was een beetje een gekke gewaarwording. Wij hadden door, oei, het gaat daar anders. En hoezo weten de acteurs hun tekst nog niet? Over 3 maanden moet het stuk staan. Kortom, wij vonden daar wat van. Wij vonden wel wat daar allemaal gaande was. En de wij-zij was geboren. Hey, de wij-zij. Herken je hem in je eigen team? Heb jij wellicht ook een wij-zij in jouw team? Want die heb je heel vaak, hè, met subgroepjes binnen je grote team. Wij-zij of een wij-zij richting jou als leidinggevende. Of een wij-zij richting de buitenwereld. Of wat wij vroeger hebben gehad als je met een school 1 gebouw moet delen. Oh, daar kan je ook een enorme wij-zij cultuur in hebben. Of een wij-zij in strijd richting je bestuur. Maar goed, de wij-zij was geboren. En toen kwam er dus ook een andere fase van teamontwikkeling. En die deel ik met je in de volgende podcast. Ik hoop dat je tot nu toe nog heel erg geboeid aan het luisteren bent over het prutsteam wat we toen waren. Nee, is niet waar. Wij waren als koor geen prutsteam. Nee, zeker niet. Maar we waren zeker nog geen samenhangend geheel. Absoluut nog niet. Want wij hadden alleen nog maar liedjes gezongen. Dat was het enige wat nog stond. En toen was het eind januari en we hadden nog 3 maanden. Mocht je nou heel erg nieuwsgierig zijn, ja, je moet denk ik nog een weekje wachten. En ja, wie weet luister je dit pas over een paar weken en kan je meteen de volgende aflevering aanklikken. Doe dat dan ook vooral, want in de volgende aflevering vertel ik je over hoe dit verder verliep en wat jij als leidinggevende hebt te doen. Als jij te maken hebt met nieuwe teams of met nieuwe leden in je team, of dat je een projectteam gaat opstarten, dat je je goed realiseert wat er allemaal extra bij komt kijken, behalve de inhoud. Mocht je nou hierop willen reageren, kan altijd. Mijn box staat altijd open, mieke@miekevandekroon.nl. Of kijk op mijn website voor meer leuke blogs of podcasts. En ik spreek je graag weer volgende week. Heb een hele fijne dag. Doei doei.